Eens in de buurt van een groot bos woonde een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje Grietje. Ze hadden weinig te eten en toen er eens een grote hongersnood over het land kwam, kon ze zelfs geen brood meer krijgen.
Toen hij hier 's nachts in zijn bed aan dacht en in zijn angst heen en weer woelde, kreunde hij en zei tegen zijn vrouw: "Wat moet van ons worden? We moeten onze arme kinderen voeden als we zelf nog eens meer voor onszelf hebben."
"Ik zal je wat vertellen,"
antwoordde zijn vrouw.
"Morgenochtend gaan we vroeg weg met de kinderen naar het bos. Daar zullen we een vuur voor hen aansteken en elk van hen een stuk brood geven. En dan zullen we hen aan het werk en hun met rust laten. Ze zullen de weg naar huis niet meer vinden en we zullen van ze verlost zijn."
"Lieve vrouw,"
zei de houthakker.
"Dat doe ik niet. Ik kan het niet verdragen om mijn kinderen alleen in het bos achter te laten. De wilde dieren zouden komen en hun in stukken scheuren."
"Oh jij achterlijke," zei zijn vrouw op een walgende toon. "Dan moeten we alle vier sterven van de honger. Je kunt net zo goed ons graf al gaan graven."
En ze liet hem niet met rust tot hij instemde met het plan. "Maar ik heb toch medelijden met de arme kinderen," zei de houthakker met een droevige stem. De twee kinderen hadden ook niet kunnen slapen van de honger. En hadden gehoord wat de stiefmoeder tegen haar vader had gezegd.
Grietje had het groot vertrouwen en zei tegen Hans:
"Nu is alles voorbij. We zullen zeker sterven in het grote bos."
"Wees stil, Grietje,"
zei Hans, terwijl hij zijn zusje probeerde te troosten.
"Maak je geen zorgen. Ik zal een manier vinden om ons te helpen."
En toen de oude mensen in slaap waren gevallen, stond hij op, trok zijn jasje aan, opende de deur beneden en sloop naar buiten. De maan scheen helder en de witte kiezelstenen die voor het huis lagen, glinsterden als echte zilveren munten. Hans bukte zich en stopte het zakje van zijn jas vol met zoveel als hij erin kon krijgen. Toen ging hij terug en zei tegen Grietje:
"Wees getroost, lief zusje, en slaap lekker. Ik heb een plan." En hij ging weer in zijn bed om te liggen slapen. Toen de dag aanbrak, voordat de zon was opgekomen, kwam hun stiefmoeder en maakte hem wakker. En zei: "Sta op, laaiaard, we gaan het bos in om hout te halen." Ze gaf ze allebei een klein stukje brood en zei: "Hier, iets voor je avondeten. Maar eet het niet voor die tijd op, want je krijgt niks anders."
Grietje nam het brood onder haar schort, want Hans had de kiezelstenen in zijn zak. Daarna gingen ze met z'n allen weg naar het bos. Toen ze een eindje gelopen hadden, stond Hans stil en gluurde naar het huis. En deed dat keer op keer. Zijn vader zei: "Hans, wat kijk je nou en waarom blijf je achter? Let goed op en vergeet niet hoe je je benen moet gebruiken."
"Ik kijk naar mijn kleine witte kat die bovenop op het dak zit en afscheid van me wil nemen."
"Dwaas, dat is niet je kleine kat. Dat is de ochtendzon die op de schoorsteenen schijnt."
Hans had echter niet naar de kat omgekeken, maar had voortdurend een van de witte kiezelstenen uit zijn zak gegooid op de raam.
Toen ze midden van het bos hadden bereikt, zei de vader:
"Nu kinderen, stap wat hout op en dan zal ik het vuur aansteken, zodat jullie het niet koud hebben."
Hans en Grietje verzamelden kreupelhout bij elkaar, zo hoog als een kleine heuvel. Het kreupelhout werd aangestoken en toen de vlammen heel hoog brandden, zei de vrouw: "Nu kinderen, licht bij het vuur en rust uit. We gaan het bos in en hakken wat hout. Als we klaar zijn, komen we terug en halen we je weg."
Grietje zat bij het vuur. En toen het middag werd, hadden ze allebei een klein stukje brood. En toen ze de slagen van hout wel hoorden, dacht ze dat hun vader in de buurt was. Het was echter niet de bel, maar een tak die hij had vastgemaakt aan een verdorde boom, die door de wind heen en weer waren. En omdat ze zo lang hadden gezeten, vielen hun ogen dicht van vermoeidheid en vielen ze vast in slaap. Toen ze eindelijk wakker werden, was dat donker.
Grietje begon te huilen en zei: "Dan moeten we nu het bos uitkomen." Maar Hans troost haar en zei: "Zak maar even tot de maan is opgekomen, dan vinden we de weg snel."
En toen de volle maan was opgekomen, nam Hans zijn zusje bij zijn hand en volgde hij de kiezelstenen die glansden als zilverstukken en wees hen de weg. Ze liepen de hele nacht en bij het aanbreken van de dag kwamen ze weer bij het huisje van hun vader. Ze klopten op de deur en toen de vrouw opendeed en zag dat het Hans en Gietje waren, zei ze: "Jullie stoute kinderen, waarom hebben jullie zo lang in het bos geslapen? We dachten dat je nooit meer terug zou komen."
De vader verheugde zich echter.
De vader verheugde zich echter omdat hij het hart gehad om het alleen achter te laten.
Het land had al snel weer een tekort aan veel dingen. En 's nachts hoorden de kinderen hun moeder tegen hun vader zeggen:
"Alles is weer opgegeten. We hebben nog een half brood over. De kinderen moeten weg. We nemen ze verder het bos in, zodat ze de weg naar buiten niet meer vinden. Er is geen andere manier om onszelf te redden."
Het hart van de man was zwaar en hij dacht: "Het zou beter zijn om de laatste hap met onze kinderen te delen."
De vrouw luisterde echter niet naar wat hij te zeggen had, maar schold hem uit en verweet hem. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En daarom hij de eerste keer had toegegeven, moest hij dat ook de tweede keer doen.
De kinderen waren echter nog wakker en hadden het gesprek gehoord. Toen de ouders sliepen, stond Hans weer en wilde naar buiten om kiezelstenen te rapen, zoals hij eerder had gedaan. Maar de vrouw had de deur op slot gedaan en Hans kon er niet uit. Toch troostte hij zijn zusje en zei:
"Helemaal niet, Grietje. Ga rustig slapen. Het komt goed."
Vroeg in de ochtend kwam de vrouw en haalde de kinderen uit hun bed. Een stoepbrood werd er gegeven, maar het was steeds kleiner dan de vorige keer. Op weg naar het bos verkruimelde Hans het zijn in de zak. En vaak stond hij stil en gooide een hap uit de grond.
"Hans, laat me even staan en kijk om je heen. Je moet even bewegen blijven."
"Ik kijk achterom, naar mijn duifje dat op het dak zit en afscheid van me wil nemen."
"Dat is niet je duifje, dat is de ochtendzon die op de schoorsteen schijnt." Hans gooide echter beetje bij beetje alle kruimels op het pad.
De vrouw leidde de kinderen nog dieper het bos in, waar ze nog nooit in hun leven waren geweest. Toen werd er weer een slootvuur gemaakt en de moeder zei:
"Blijf daar maar zitten, kinderen. En als jullie moe zijn, mogen jullie een beetje slapen. We gaan het bos in om hout te hakken. En 's avonds, als we klaar zijn, komen we je halen." Toen het middag was, deelde Gietje haar stuk brood met Hans, die hij trouwens had verspreid. Toen vielen ze in slaap en de avond ging voorbij, maar niemand kwam bij de arme kinderen. Ze werden pas wakker toen het donker was in de nacht. En Hans troostte zijn zusje en zei:
"Wacht maar, Gietje, tot de maan opkomt. Dan zullen we de broodkruimels zien die ik heb rotgestrooid. Dan zullen ze ons de weg naar huis wijzen." Toen de maan opkwam, gingen ze op weg. Maar ze vonden geen kruimels, want de vele duizenden vogels die in de bos en velden rondvlogen, hadden ze allemaal opgepikt.
"We zullen de weg snel vinden."
Maar ze hebben het niet gevonden. Ze liepen de hele nacht en de volgende dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, maar ze kwamen het bos niet uit. En ze hadden heel veel honger. Want ze hadden niets te eten dan 2 of 3 bessen of zo, die op de grond groeiden. En omdat ze zo moe waren dat hun benen het niet langer konden dragen, gingen ze onder een boom liggen en vielen in slaap. Het was 3 ochtenden geleden dat ze het huis van hun vader hadden verlaten. Ze begonnen weer te lopen, maar ze kwamen steeds dieper het bos in. En als er niet snel hulp kwam, moesten ze sterven van de honger en vermoeidheid. Toen het midden op de dag was, zagen ze een prachtig sneeuwwitte vogel op het dak zitten, die zo heerlijk zong dat ze bleven staan en daarnaar luisterden. En toen zijn lied voorbij was, spreidde hij zijn vleugels en vloog voor hen uit. En ze volgden hem tot ze bij een klein huisje kwamen, op het dak waarvan het neerstreek. En toen ze bij het huisje kwamen, zagen ze dat het van brood was gebouwd en bedekt met koeken, maar dat de ramen van helder suiker was.
"Daar gaan we mee aan de slag en ga lekker eten. Ik zal een beetje van het dak eten. En jij, Grietje, kan van het raam eten. Het zal zoet smaken."
Hans reikte naar boven en brak een stukje van het dak af om te proberen hoe het smaakte. En Grietje leunde tegen het raam en knabbelde aan de ruiten. Toen riep een zachte stem uit de salon.
Knabbel, knabbel, thuisje, wie knabbert er aan mijn huisje? De kinderen antwoordden. De wind, de wind, de uit de hemel geboren wind.
Hij ging het dorp op eten zonder zichzelf te storen. Hans, die het dak wel lekker vond, sloop er een grote tip van af. En Grietje kroop een ronde ruimte naar buiten. Ging zitten en vermaakte zich ermee. Plotseling ging de deur open en een vrouw zo oud als de heuvels, die zichzelf opklukken, ondersteunde, kwam naar buiten en lopen. Hans en Grietje sloegen zo verschrikkelijk dat ze lieten vallen wat ze in hun handen hadden. De oude vrouw knikte met haar hoofd en zei:
Oh, lieve kinderen, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch lekker binnen, bij mij. Dan kan er niks ergs gebeuren.
Ze nam ze allebei mee bij de hand en leidde ze naar het huisje. Toen werden voeten bronzen, melk en pannenkoeken met suiker, appels en noten. Daarna werden er twee mooie bedjes met schoon wit linnen gedekt. En Hans en Grietje gingen erin liggen en dachten dat ze in de hemel waren.
De oude vrouw had alleen maar gedaan alsof ze zo aardig was. Ze was in werkelijkheid een boze heks die op de kinderen wachtte en alleen maar het huisje van brood had gebouwd om ze daarheen te lokken. Als een kind in haar macht viel, doodde ze het, kook en at het. En dat was de feestdag voor haar. Heksen hebben rode ogen en kunnen niet ver zien, maar ze hebben een scherpe geur, zoals de beesten, en zijn hiervan bewust wanneer mensen naderen. Toen Hans en Grietje in haar buurt kwamen, lacht ze gemeen en zei gemeen:
Ik heb ze. Zij zullen mij niet meer ontgaan.
Vroeg in de ochtend, voordat de kinderen wakker waren, was ze al op. En toen ging ze allebei zag slapen en er mooi uitzag met hun mollige en roze wangen, mompelde zich in zichzelf.
Het wordt een sierlijke wothol.
Greep ze Hans met een verschrompelde hand, droeg hem naar een kleine stal en sloot hem op achter een getraliede deur. Hoe hard hij ook schreeuwde, hij zou hem niet helpen. Toen ging ze naar Grietje, schudde haar tot ze wakker werd en riep:
Sta op, luiaard. Haal wat water en kook iets lekkers voor je broer. Hij is buiten in de stal en moet dik gemaakt worden. Als hij dik is, zal ik hem opeten. Het Grietje begon bitter te huilen, maar het was allemaal te vergeefs. Want ze werd gedwongen te doen wat de boze heks beviel. En nu werd ze het beste eten voor de arme Hans gekookt. Maar Grietje kreeg niets dan krabbende schelpen. Elke morgen kroop de vrouw naar het stalletje en riep: Hans, trek je vinger uit, dan kan ik voelen of je straks dik bent. Maar Hans trekt haar een bondje uit. En de oude vrouw, die domme ogen had, kon het niet zien. Ik dacht dat hij de vinger van Hans was. En was verbaasd dat er geen manier was om een vet te mesten. Toen er 4 weken voorbij waren en Hans nog steeds mager was, werd ze ongeduld gegrepen en wilde ze niet langer wachten.
Nu, Grietje, ze riep naar het meisje.
Doe het zelf en neem wat water mee. Laat Hans dik of mager zijn. Morgen zal ik hem doden of eten.
Ach, wat jammer dat zusje toen ze dat moest halen. En hoe stroomde haar tranen over haar wangen.
Wat zullen we doen? Als de wilde dieren in het woud ons maar hadden verslonden, dan zouden we in ieder geval samen gestorven zijn.
Houd je lawaai gewoon voor jezelf, zei de oude vrouw. Het zal helemaal niet helpen. Vroeg in de ochtend moest Grietje naar buiten om de ketel met het water op te hangen en het vuur aan te steken. We zullen eerst bakken, zei de oude vrouw. Ik heb de oven al verwarmd en het deeg gekneed.
Ze duwde de arme Grietje naar de oven, maar alle vlammen van het vuur uitgeschoten.
Blijf binnen,
zei de oude heks.
En kijk of het goed verwarmd is, zodat we het brood erin kunnen leggen. En toen Grietje eenmaal binnen was, was ze van plan om de oven te sluiten en haar erin te laten bakken. En dan zou ze haar ook opeten. Maar Grietje zag wat ze van plan was en zei:
Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe kom ik erin?
Doe een gat, zei de oude vrouw. De deur is groot genoeg. Kijk, ik kan er zelf wel in.
En ze kroop omhoog en stak haar hoofd in de oven. Toen gaf Grietje haar een duw die ver indreef en sloot ijzeren deur en maakte de grendel vast. Toen begon ze heel erg te huilen. Margrietje rende weg en de boze heks werd jammerlijk verbrand.
Grietje rende echter als een bliksem naar Hans, opende zijn stalletje en riep: Hans, Hans, we zijn gered! De oude heks is dood!
Vroeger had ze als een vogel uit zijn kooi, als de deur geopend wordt. Ze verheugden zich en dachten ze om elkaar heen en kusten elkaar. En omdat ze niet meer bang voor haar hoefde te zijn, gingen ze het huis van de heks binnen. En in elke hoek stonden kisten voor parels en juwelen.
Deze zijn veel beter dan de kiezelstenen,
zei Hans en stak in zijn zakken wat er te krijgen was. En Grietje zei:
ik ga ook eens mee naar huis. En vulde haar schot vol.
Maar nu moeten we weg, zodat we het heksenbond kunnen komen,
zei Hans. Na 2 uur lopen kwamen ze bij een groot stuk water.
We kunnen niet oversteken. Ik zie geen voetplank en geen brug, zei Hans.
En er is hier ook geen veerpont, antwoordde Grietje. Maar daar zwemt een witte eend. Als ik het haar vraag, zal ze ons helpen. Toen riep ze: eendje, eendje, zie Hans en Grietje op je wachten. Er is nooit een plank of een brug in zicht die op ons een witte eend naar de overkant brengt. Eend kwam naar hen toe en Hans ging op zijn rug zitten en zei tegen zijn zus dat ze bij hem moest gaan zitten.
Nee, dat wordt te zwaar voor een eendje. Ze zal ons naar de overkant brengen, de een na de ander. Het brave kleine eendje deed dat en toen ze eenmaal veilig aan de overkant waren en een korte tijd hadden gelopen, scheen het bos hen steeds vertrouwder te worden. En na een lange tijd zagen ze van ver het huis van hun vader.
Toen begonnen ze te zwemmen, wenden de salon binnen en wierpen zich om de nek van hun vader. De man had geen blijer uur gekend sinds hij de kinderen in het bos had achtergelaten.
Hun stiefmoeder was echter overleden. Grietje legde haar schort tot parels en edelstenen door de kamer rende. En Hans gooide het ene handvol na het andere uit zijn zak om er wat aan toe te voegen. Toen was er een einde gekomen aan alle angst en leefden ze samen in volmaakt geluk.